onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 87 en daarvan al de versen. Psalm 87, al de versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit de profetie van Jesaja, daarvan het 60ste hoofdstuk. Doch vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit de profetie van Jesaja en daarvan het 60ste hoofdstuk. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, ik zal de duisternis, want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Doch over u zal de Heren opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. Hef uw ogen rondom op en zie, die alle zijn vergaderd, zij komen tot u. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden. Dan zult gij het zien en samenvloeien en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden, want de menigte der zee zal tot u gekeerd worden. Het Heer der heidenen zal tot u komen, een hoop kemels zal u bedekken, de snelle kemels van Midian en Eva, zij allen uit Scheba zullen komen, goud en wierook zullen zij aanbrengen en zij zullen de Heere, en zij zullen de overvloedige lof des Heeren boodschappen. Al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden, de rammen van Nebiot zullen u dienen. Zij zullen met welgevallen komen op mijn altaar en ik zal het huis mijner heerlijkheid heerlijk maken. Wie zijn deze die daar komen gevlogen als een wolk en als duiven tot haar vensters? Want de eilanden zullen mij verwachten en de schepen van Tarsis vooreerst, om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, tot de naam des Heeren uw Gods en tot de heilige Israëls, dewijl hij u heerlijk gemaakt heeft. En de vreemden zullen uw muren bouwen en hun koningen zullen u dienen. Want in mijn verbolgenheid heb ik u geslagen, maar in mijn welbehagen heb ik mij over u ontfermd. En uw poorten zullen steeds openstaan, zij zullen desnachts toegesloten worden, opdat men tot u inbrengen het Heer der heidenen en hun koningen tot u geleid worden. Want het volk en het koninkrijk welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan, en de volken zullen gans verwoest worden. De heerlijkheid van Libanon zal tot u komen, de dennenboom, de beuk en de busboom tegelijk, om te versieren de plaats mijns heiligdoms, en ik zal de plaats mijner voeten heerlijk maken. Ook zullen zich buigende tot u komen de kinderen dergenen die u onderdrukt hebben, en alle die u gelasterd hebben, zullen zich nederbuigen aan de planten uw voeten, en zij zullen u noemen de stad des Heren, het Sion van den heilige Israëls. In plaats dat gij verlaten en gehaat zijt geweest, zodat niemand door u heen ging, zo zal ik u stellen tot een eeuwige heerlijkheid, tot een vreugde van geslacht tot geslacht. En gij zult de melk der heidenen zuigen, gij zult de borsten der koningen zuigen, gij zult weten dat ik de Heere ben, uw heiland en uw verlosser, de machtige Jacobs. Voor koper zal ik goud uitbrengen en voor ijzer zal ik zilver brengen, en voor hout koper en voor stenen ijzer, en ik zal uw opzieners vreedzaam maken en uw bedrijvers rechtvaardigen. En er zal geen geweld meer gehoord worden in uw land, verstoring of verbreking in uw landpalen. Maar uw muren zult gij heil heten en uw poorten lof. De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags en tot een glans zal u de maan niet lichten, maar de Heere zal u wezen tot een eeuwig licht en uw God tot uw sierlijkheid. Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal haar licht niet intrekken, want de Heere zal u tot een eeuwig licht wezen en de dagen uw treuring zullen een einde nemen en uw volk zullen al te samen rechtvaardigen zijn. Zij zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten. En zij zullen zijn een spruit mijner plantingen, een werk in mijner handen, opdat ik verheerlijkt worden. De kleinste zal tot duizend worden en de minste tot een machtig volk. Ik, de Heere, zal zulks te zijner tijd snel doen komen. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht. Die gemeenschappelijk gebed, lieve Heren, andermaal mogen wij tot u naderen in de gebeden op deze uw dag. Dat het volk onder het woord vergaderd is, Heren, het is nog een blijk van uw gunst. Het is nog een blijk van uw verdraagzaamheid. Want als gij met ons gehandeld zou hebben nadat we verdiend hebben, dan zou er niet meer gepreekt worden op deze wereld. Er zou er niet meer recht gepreekt worden. Want dan zult gij wederkomen om de volkeren te oordelen, de wereld in gerechtigheid. Dan zouden de gordijnen des hemels worden opgerold als een doek. En dan zult gij komen als rechter van hemel en aarde, omdat de tijd daar is dat gij uw volk hebt uitverkoren, toegebracht, zalig gemaakt, maar ook de vijanden zult verdoemen door het zwaard uws monds. Heren, dat we toch zouden beseffen dat het nu nog de wel aangename dag is, de dag der zaligheid, de wel aangename tijd, en dat ons zouden bekeren op uw woord, niet door eigen kracht, niet door eigen beweging, maar door de ontfermingen des Heilige Geestes. Heren, wat is het toch een heilgeheim dat die eenvoud van zalig worden. Gij zegt het, ik heb het voor de wijzen en verstanden verborgen, maar ik heb het te mijn kindekes geopenbaard. Heren, nu kunnen we nog worden als een kind. Nu kunnen we die oude mens nog verliezen. En wat een zalig verlies is dat, want in dat verlies ligt de eeuwige winst. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Heren, mocht het gekend worden onder ons, mochten we daaruit spreken, mochten we daaruit versterkt worden, door het allerheiligst geloof, uit uw woord genomen, uit uw woord ontvangen en herkauwd door de ziel die u mag vrezen, opdat we zouden geleid worden tot de heerlijkheid die hierboven is en van het Jeruzalem dat boven is. O Heere, maar nu mag uw woord nog uitgaan op deze wereld. Gij hebt er nog een bedoeling mee. Want gij zult uw volk, uw oude verbondsvolk, nog toebrengen. Gij hebt het zelf beloofd, lieve Heren. De profeten hebben ervan geprofeteerd bij u vandaan. En ook de apostelen hebben daarop gewezen dat het zal zijn een opstanding uit de doden. Het leven zal uit de dood tevoorschijn komen. O Heren, mochten we dat nog zien. Daar hebben al uw oude knechten naar uitgezien. Heren, mochten we daarvan die vrede in Jeruzalem van u afsmeken. En in de toebrenging van uw oude verbondsvolk, wat zal dat nog zijn, lieve Heren? Daar hebben we geen besef van. Maar uw woord zegt het hier, ook in Jesaja 60, dat toch in de eerste plaats op uw volk slaat, ook op het geestelijke Israël. Maar die bijzondere betekenis voor uw volk, die nu nog het deksel op hun harten hebben geklemd, die nu nog de Christus der Schriften verwerpen, omdat ze daar ten neer zitten in dat judaïsme verstrikt, maar ook in allerlei goddeloosheid. Want de liberaliteit onder het jodendom is ook schrikbarend. O Heere, gij zult het dan ook nooit doen om het gedrag van land en volk, maar om uzelfs wil. Gij zult aan uw verbond gedenken, gelijk als van ouds, als uw volk zich schuldig zal kennen en aan de straffen hunner ongerechtigheid een welgevallen zal hebben, dan zal ik aan mijn verbond gedenken, Heere. Ach, gedenk nog aan uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Want ons land is vol van duistere moordspelonken. Heere, mocht het beseft worden, mocht er een schuld ontdekt worden, ontwaakt, opdat er een luid geschrei zou gehoord worden, als in de dagen van weleer, in dat diensthuis van Egypte, waar een luid geschrei van de kinderen Israëls opsteeg naar de God des hemels. Heere, wat hebben we gedaan met al onze kerken en met onze vroomheid en met onze regels? We hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Heere, er is alle reden dat gij het ook deze avond toesluit. En dat gij niet naar ons omziet. En dat gij niet meer van ons weten wil. Daar is alle reden toe. Maar wat zult gij dan doen met uw grote naam? Lieve Heere, gij hebt uw naam vermaakt aan het volk der Joden. En gij hebt uw naam vermaakt in Abraham aan alle geslachten der wereld, waaruit uw volk zal worden toegebracht. En de profeten hebben ervan geprofeteerd. De eilanden zullen u verwachten. En ook die Simeon, die heeft ervan mogen profeteren. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Lieve Heren, mochten we er werkzaam mee worden. Niet door de wet, maar door uw lieve geest. Opdat we gelijk Simeon, die verwachtte de vertroosting Israëls door het geloof, maar ook die vertroosting, die zaligheid die voor het volk der Joden is weggelegd, belooft. Heere, gij zegt, ge zult het zien, want een volk in duisternis gezeten, daarover zal het licht opgaan. Een licht tot verlichting der heidenen, maar tot heerlijkheid van uw volk Israël. Die bijzondere verbondsbelofte die gij hebt weggelegd voor uw volk Israël. Heere, gij mocht het nooit doen, gij mocht het haastiglijk doen. Het is tijd dat de Heere werken. En mocht gij ons geven, lieve Heere, daarvan te mogen verkondigen, dat die Joodse ent, die zich heeft ontdaan van de Messias, die zich heeft ontdaan van de zaligmaker, mochten ze weder ontfermd worden door u, die handelt zonder aanziens des persoons en vijanden met uzelf verzoend. Lieve Heren, mocht ook deze avond gij met ons zijn. Het is als in de dagen van Simeon. Niet veel volk des Heren, maar nochtans ging de vervuller der wet dwars door de stukken heen. Een eenzijdig godswerk, waarvan uw volk mag zingen, waarvan Simeon mocht zingen, waarvan de moeder des Heren mocht zingen, waarvan Zacharias mocht zingen en waarvan ook Simeon mocht zingen. Die zaligheid die is weggelegd voor degenen die u vrezen, die nooit naar u gevraagd hebben, nooit naar u gezocht. Maar gij zijt het zelf, o Heere, die verwinnaar is in de strijd en uw volk de zegen geeft. Help ons om Jezus wil. Amen. Ja, geliefde, de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet mij uitgetogen. Dat is nou de doodsteek voor al het gereformatoriseerde arminianisme in onze dagen. Dat volk is niet uitgetrokken, nee. Want hij heeft de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met hem. En toen heeft hij die buit uitgedeeld. En geliefde, de Heer Jezus is nog aan het uitdelen. Want hij geeft genade voor genade, zelfs voor aan de wederhorigen. Zitten er hier nog van die wederhorigen? Van die hardleerse mensen? Hebben u zelf leren kennen als zo'n hardleerse? Die nooit niet enig goed gedaan heeft. Elke stap ruikt naar de dood en sound naar de dood. We kunnen alleen maar een geluid voortbrengen wat walgelijk is in de neusgaten en in de oren van de Heere Zeeboot. Als je dat nou mag ontdekken, geliefde, dan kom je ook alleen te staan. Want al in de weg der ontdekking neemt de Heere zijn volk apart. Dan weet je nog niet dat je uitverkoren bent. Tegenwoordig weten ze het allemaal, maar Gods ware volk weet het niet. Want ze zijn met heel de wereld voor God verdoemelijk. Dat hoeft vandaag allemaal niet meer gekend te worden. Stap overal met grote zevenmaaslaars overheen. Er gaat haast geen mens meer verloren in onze dagen. Alles wordt zo'n beetje zalig gesproken. Maar wat zal dat toch een dag zijn, geliefde, als de Heere wederkomt op de wolken des hemels. Want die zich in dit leven hebben verdoemd en veroordeeld, die zullen dan openbaar komen als schapen aan zijn rechterhand. En die zich in dit leven hebben zalig gewaand, zonder rechtspraak, zonder vrijspraak, die zullen aan de zijde van de bokken worden gesteld. Daar tot hen zal klinken: ik heb u nooit gekend, van waar gij zijt. Werkers der ongerechtigheid, met al je vroomheid, met al je kerkgang, met al je rechtzinnigheid, met al je bevinding, weet de Heere wel van je af, in Christus. God lief hebben, God heb ik lief, want die getrouwe Heer. Maar heb God u ook lief? Hebt u zijn liefde, heeft hij zijn liefde u medegedeeld? God te kennen, dat is noodzakelijk, maar van God te kennen, van God gekend te worden, dat is de grond. Dat is nou de grond. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is geen rationele belijdenis. Dat is pure bevinding, pure geloofsbevinding. Ja, nou kun je op de grond niet leggen in de bevinding. Maar als je het nooit bevonden hebt, weet je ook nergens van. Christus voor ons, dat is de grond. Christus in ons zit op de gemeenschap. Maar heb je die Christus der schriften nou leren kennen? Als Gods zaligheid, want daar getuigt Simeon van. Onze tekst hoorde vanmorgen was vers 25 en ietsje verder. En geliefde, diezelfde Simeon, waarvan staat geschreven, was rechtvaardig en godvrezend. Wat betekent godvrezend eigenlijk? Wat betekent dat volgens de grondtaal? Het wordt zo uitgesproken, dat is een godvrezende man of een godvrezende vrouw. Maar wat betekent het nou in het Grieks? Weet je wat dat betekent? Dat is God in ere houden. Dan ben je godvrezend. God in ere houden. En wat betekent dat, God in ere houden? Dan verwerp je alles wat niet overeenkomt naar de wet en de getuigenis. Niet stilzwijgend. Hè? Niet heimelijk. Nee, nee. Nee. Dan ga je, waar je ook zit, daarvan getuigen. En tegen de valse lering tegengetuigen. Oh, wat hebben ze daar toch een gloeiende hekel aan in onze dagen. Maar er is niks nieuws onder de zon.
Nee.
Want in ons teksthoofdstuk, laat ik het maar zo eens zeggen, staat geschreven dat Simeon op tegen Maria zeide, hij zegende hen lieden, Jozef en Maria. En dan zegt hij in dat 34e vers, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat wedersproken zal worden. Daar wordt op geschoten. Op die Christus der Schriften. Daar heeft de duivel al zijn vurige pijlen op verspild. Ja, op verspild. Mijn geliefde, als je nou de voetstappen van Christus mag drukken, dan zal je daar ook iets van ondervinden. De haat der wereld, de haat, bovenal de haat van de godsdienstige wereld, want dat is ook dat gooit de Heer straks op één hoop. Dat ligt al op één hoop, maar straks zal het publiek geschieden. Die godenvijandige wereld, die moet je niet te ver zoeken, die heb je eerst ontdekt in je eigen hart. En als je die ontdekt in je eigen hart, geliefde, dat je zo godenvijandig bent, dan kan heel de wereld nog zalig worden, maar jij niet meer. Tenminste, zo is het in mijn leven gegaan. En dat lees ik ook in Gods woord. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Toen werd Saul de grootste zondaar die er bestond. De grootste zondaar. Hij is hier nooit de grootste geweest. Ik heb u dat verhaal toch wel eens verteld. De Heere zoekt de slechtste. Ik stond dus op het treinstation wat evangelisatiefolders uit te delen. En toen kwamen ze van de spoorwegrecherche. U mag hier niet staan, want dat veroorzaakt allemaal weest. Dat is vuilnis. Want die mensen gooien al die foldertjes links en rechts weg. Ik zeg, oh ja. Zegt, de evangelie van Christus is weest. Vuilnis. Dat zeg u eigenlijk. Ik zeg, maar ik sta hier op publiek terrein, dus u kunt me hier niet weghalen. En toen kwam ik een man tegen. Ja, als je nou zijn mond bij God vandaan mag ontvangen. De SGP die buigt overal als een knipmes voor wat de raad, wat de hoge raad met kleine letters beslist. Dan zeggen ze, ja, dat is toch rechtsgeldig. Als de hoge raad beslist dat ze allemaal homofiel moeten zijn, dan doen ze het ook. Dan gaan ze dat ook allemaal opvolgen, want dat is ook rechtsgeldig. Zulke bespottelijke politiek hebben we tegenwoordig. En dat noemt zich christelijke politiek. Het is allemaal van God vervloekt, mensen. Maar die man op dat treinstation, die haastige reiziger, ik zeg, meneer, ik heb wat voor u. En ik bood hem die folder aan. En toen las hij daarin. Hij zegt, maar daar ben ik te slecht voor. Ik zeg, oh. Maar ik zeg, het staat ook niet dat voor slechte mensen, dat het evangelie voor slechte mensen is. Ik zeg, het is voor de slechtste. Hij zegt, maar zo slecht ben ik niet. Kijk, daar heb je het nou. Die man die was nog eerlijk dat hij daarvoor uitkwam. Maar hoeveel zullen er hier zitten? Hoeveel zullen er zijn in de Reifelkerken? Die zich wel slecht willen noemen, omdat er vele slechte zijn. Die willen wel een zondaar zijn, want dan zijn ze niet alleen. Maar om de slechtste genoemd te worden. Ja, dat gaat toch wel een stapje te ver. Maar geliefde, het evangelie van Christus is alleen voor de slechtste. Voor die verloren zoon, voor dat verloren schaap. Voor die verloren penning. Ben je als verloren geweest voor God? Want evangelie is onvoorwaardelijk. Maar de toepassing, dan ga ik u wat zeggen. De toepassing is er alleen voor verloren zondaren. U zegt, kunt u dat uit de schrift bewijzen? Ja. Christus is niet gekomen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Ja, dat u zegt, dat klinkt nog wel algemeen. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken. Dan ga ik nog maar een stap verder, staat allemaal in het woord. Dat verloren is. Dat verloren was en dat verloren is. Daar heb je de toepassing. Daar heb je nou hoe de Heere werkt in het zaligen van zondaren. De Heere wacht om genadig te zijn. Hoe lang? Totdat je daar verloren ligt. Totdat je daar je vonnis gaat eigenen. Zal een mens dat uit zichzelf doen? Nee, dat zal een mens uit zichzelf niet doen. Het is alles Gods werk. De Heere doodt en maakt levend. De Heere doet er hellen nederdalen. Kijk, we hebben nou de drie formulieren van enigheid. Maar die belijdenis van Hanna had meer als genoeg geweest. Hoor. Had meer als genoeg geweest. En dat had nog veel beter geweest, veel krachtiger geweest. Hè, als daar heb je de drie formulieren van enigheid. De Heere dood en maakt levend. De Heere doet er ellen nederdalen en hij doet er wederuit opkomen. Nou, daar heb je de vier formulieren van enigheid. Dat is nou de geloofsbelijdenis van al Gods kinderen. En niet alleen, dat is geen mondbelijdenis hoor. Hanna sprak dat niet uit met haar mondje. Ja, met haar mond. Maar dat kwam, dat was in haar hart geboren, dat was in haar hart uitgewerkt. Dat had ze doorgemaakt. Zij spreekt uit de bevinding der zaken. Zij spreekt uit het geloof. Zij spreekt door de Heilige Geest. De geloofsbelijdenis had ontleed moeten worden aan het woord zelf. Want het woord bewijst het woord. Ben je er een tegen die drie formulieren van enigheid? Nee, ik ben er niet tegen. Maar ik acht ze ook niet geïnspireerd hoor. Want dan wordt het ook weer zo'n soort afgod. Hè? Je komt dat in, vooral in de afgescheiden kerken tegen. Dan zweren ze bij de formulieren van enigheid. En ze kunnen die in de praktijk met voeten vertreden. Nou, daar geef ik ook niks om. Wat is dat voor een godsdienst? Dan wordt het een ideologie. Hè? Ja zeggen en nee doen. Kijk, dat is nou de orde van de vrijmetselarij. Dan krijg je van die vriendelijke overheden. Die lachen je toe. Hè? Zo is Rutte. Die hebben een eeuwige lach op zijn gezicht. Hè? Ze zeggen ja, maar ze doen nee. En mensen, als je daar nog in verstrikt bent, geloof ze niet die vriendelijk tot u spreken. Simeon hield God in ere. Dat wil wat zeggen, gemeente. God vrezend te zijn, hè, dan denk je aan een mystieke religie, hè, van een beetje in de kelder bidden en een beetje van hoekie naar hoekie lopen, van kamer tot kamer. Nou, dat zal er ook om mij gepaard gaan, hoor. Die worstelingen Sions. Hè. Oh, wat kon Gods volk daar vroeger? Hè, konden ze daarvan uitspreken uit de worstelingen Sions? Dat wordt tegenwoordig, hè. Tegenwoordig willen ze zonder worsteling en zonder die hellevaart waarvan Hanna spreekt, willen ze zalig worden. Maar geliefde, die doorgang door de enge poort, dat is een doorgang op leven of dood. Op leven of dood. Daar houdt de mens zich niet meer overeind. Nee. En gelukkig maar, hè, gelukkig maar. Achteraf is Gods volk daar zo dankbaar voor, mensen. Ik zeg, dat kan ik niet in woorden verhalen. Als dan de godsvrezen geboren wordt, dat is niet een mystieke religie, dan hou je God, dan ga je God in ere houden. Niet met je mondje alleen, maar met woord en daad. Niet zoals het tegenwoordig wordt vertaald. Bid en werk, dat staat nergens in de Bijbel. Bid en werk, oh ja. Dat is de coöperatieverband van de reformatorische gemeente best. Bid en werk. He? En als je dan het gaat beproeven, als je dan de punten op de i gaat zetten, dan barsten ze van de vijandschap. Want het zijn allemaal mensen die willen leven van het aangename. Want mensen, ik heb het al meer gezegd, mensen die altijd uitzien op het aangename zijn dikwijls de bitterste vijanden. Dikwijls de bitterste vijanden van God en Christus. He, die willen alleen maar aangenaam, die willen ook aangenaam geheten worden. Nou, daar zat Simeon niet meer om verlegen. Daar zat hij niet meer om verlegen. Tante Lene zei dikwijls, weet God van ons af. Dat is het enige wat telt. Weet God van ons af in Christus. Dat is het enige wat telt. Want vandaag roepen ze, halleluja, gezegend is hij, die komt er in de naam des Heren. En het is nog een paar dagen later, of een week later, soms een maand later, ik heb wel meegemaakt, soms van jaren later, dan roepen ze uit, kruisen, kruisen. Ja. Dus van het volk moet je het niet hebben. Nee, natuurlijk niet. Daar moet je het niet van hebben. En dat staat er ook, hè. Dat staat niet nou, en er was een volk te Jeruzalem. Nee, ik heb het hier vanmorgen gepredikt. Er was één mens. Eén mens. Te Jeruzalem. Ik heb het u gepredikt, geliefde, de oud-testamentische kerk, die was niet verbasterd. Nee, er waren wel koningen en er waren wel valse profeten die dat hebben geprobeerd. Hè? Door het volk kussentjes onder de oksels te naaien. en van vrede en vrede en geen gevaar te spreken. Maar die oud-testamentische kerk die is altijd gefundeerd gebleven op de leer van de apostelen en profeten, waarvan de Heer Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Wel zijn de ceremoniële wetgevingen vervuld in Christus, die zijn niet meer geldig. Maar diezelfde Christus in het Nieuwe Testament kunt u vinden in het Oude Testament. Want deze zijn het die van mij getuigen. Ja. Maar wat is het in onze dagen met die democratische kerkvorm? Dat is niet van God hoor. Dat is niet van God. De meeste stemmen gelden. Daar ligt God eruit. Want de mens die bepaalt het. Hè? En als er dan ouderlingen gekozen worden die niet bekeerd zijn, dan moeten de dominees ze inzegenen. Nou, ik zou het niet kunnen. Ik zou het niet kunnen. Dan moet je toch je bekering kunnen vertellen. Niet met hoogdravende taal, maar door de Heilige Geest. Dan moet je je bekering kunnen vertellen en dan moet je je roeping bij God vandaan kunnen vertellen. En dan moet de kerkraad, die Godvrezende kerkraad, waar worden ze dan nog gevonden? Ze hebben niet meer de gave des onderscheids, maar moet die Godvrezende kerkraad moet ook de geheiligde kennis toetsen van zulke persoon aan het woord. Of die bekwaam is om anderen te leren. Zo ging het er vroeger aan toe. Maar het is in de reformatie al verkeerd gegaan, hè? Want er is een Jean de Labadie uit voortgekomen. Er is een Arminius uit voortgekomen. U zou zeggen, dan hebben die reformatoren hun ogen toch ook in hun zak gehad. Nou, eigenlijk wel. Want ze zijn niet beproefd. Ze zijn niet beproefd geweest. Jean de Labadie was een veelbelovende student. Maar het bleek toch een valse profeet te zijn. Het eindigde allemaal in de slaapkamer. En u hebt het met Arminius gezien. Nou is het, nou moet ik wel ietsje zeggen. Nou, de leer van Arminius is lang niet zo remonstrant als de huidige remonstrante leer. Dat moet ik je ook zeggen. Maar het komt er wel vandaan. Hè? Arminius heeft daar voeding aan gegeven. Die was de wortel, hè, van dat zuurdecem van het Arminianisme. John Wesley behoorde ook tot het zuurdecem van het Arminianisme. En zijn broer Charles, hè? Kan u vele namen opnoemen waar u nou niet veel aan hebt. En de man als Whitfield heeft dat later pas ingezien. Die heeft dat toch een hele tijd niet gewaard, heb hij ook erkend. Hoor. Hij zei, ik had veel eerder moeten doen, want Wesley was zijn vriend, was bijna zijn zielenvriend. Maar hij zegt, nou ben ik toch, want Whitfield was Godvrezend en dan ga je het opnemen voor de ere Gods. Wesley loochende de uitverkiezing, hij loochende de soevereiniteit van God. En zonder die dingen kun je niet zalig worden. Hoor. Dan kun je niet zalig worden. Je kan niet de grondstukken van de leer aangeven en toch nog menen dat je in de hemel komt. Dat bestaat niet. Want die niet in de leer van Christus blijft, die heeft God niet. Daar hoef ik niet over te oordelen, daar oordeelt Gods woord over. En toen is de gang van Whitfield veel nauwer geworden. En toen heeft hij de studenten die meenden een roeping te hebben voor het predikambt onderzocht. Of dat wel zo was. Hij zegt, want ik kan geen ene student in het ambt bevestigen die niet bij God vandaan geroepen is. Onbekeerde ambtsdragers, zegt Whitfield, geheel op grond van de schrift zijn een vloek voor de kerk. En wat is het allemaal verwaterd in onze dagen? Onder de dekmantel van je mag niet oordelen. Nou, Gods volk moet oordelen. Je mag niet lichtvaardig oordelen. Je mag, weet je wat lichtvaardig oordeel is? Ambtsdragers bevestigen waarvan je voetstoots aanneemt dat ze bekeerd zijn. Dat is lichtvaardig oordelen. Dat verbiedt Gods woord. Ik heb het pas nog weer eens gepubliceerd, want ik word haast dood gebombardeerd, om het zomaar eens te zeggen, met mensen die, u mag niet oordelen. Nou, de Heere gebiedt zijn volk, je moet oordelen. Beproef de geest of ze uit God zijn. Dat is Bijbels oordelen. Dat is niet lichtvaardig oordelen, dat is oordelen op grond van de feiten. Oordeelt gij een rechtvaardig oordeel, zei Nicodemus tegen het Sanhedrin. En daar is Gods volk toe geroepen, niet om maar de harten te wegen, om maar te oordelen over staten. Nee, nee, dat is alleen het werk des Heren. Maar de Heer, daarom zegt de Heer ook, aan hun vruchten zult gij hen kennen. Als hij nou niet mocht oordelen, hoe zou je ze dan ooit aan de vruchten kunnen kennen? Kent u niet? Dan moet je toch oordelen? Wel op grond van de, dat oordeel moet uit de schrift opkomen. Dat is niet een menselijk oordeel. Dat zei Nicodemus ook. Leert onze wet niet. En toen begon hij dat Sanhedrin te beschuldigen dat ze zomaar vals oordelen vanuit de bedorven ratio. Hij zegt, dit is helemaal niet op de schrift gegrond, mensen. Oordeelt gij een rechtvaardig oordeel? Je moet eerst die persoon horen. En als het heimelijk is, moet je naar die persoon toe gaan en hem ondervragen hoe het al zo zit. En als het publiek is, ik heb het u meer gezegd, publieke zonde moet het publiek worden bestreden. Nou kan alleen Gods volk dat doen. Onbekeerden kunnen dat niet doen. Nee. Die hebben dat mandaat nooit van de Heere gekregen. Want daarvoor geldt, indien gij een ander oordeelt, zijt gij zelf veroordeeld. Met welk oordeel, met welke mate gij een ander meet, zal gij zelf gemeten worden. Omdat je nog onverzoend bent en onverzoend voor God staat. Dan kan je niet oordelen. Kan je ook niet rechtvaardig oordelen. Bestaat niet. Nee. Mag je dan, ja, dan mag je wel je kerkenraad wijzen op een profane dwaling, waarvan zelfs kinderen weten dat het niet naar de schrift is. Maar je mag niet profeteren, om het zo maar eens te zeggen. Nee, dat is publiek. Dat mag niet publiek. Dat moet je houden binnen de grenzen die Gods woord ontstelt. Maar als het Gods knechten, daar zijn ze juist toe geroepen. Oordelende de 12 geslachten Israëls. Ja, u zegt dat is straks, dat is waar. Maar ze zijn ook geroepen om het volk te besturen, om het volk te prediken, om het volk te waarschuwen. Nou, welke grond geldt er voor waarschuwen? Oordelen? Dan moet je separeren tussen schijn en zijn, wat het is en wat het niet is. We zijn geroepen om het snodelijke van het kostelijke te onderscheiden. Nou, wat wil ik daarmee zeggen, geliefde? Dat was nou het leven van Simeon. Hij was Godvrezende. Dat is niet stilzwijgende. Dat maken ze er in onze dagen van. Dan maken ze er een mystieke religie van. He? De stille in de landen, ja daar. Dat was niet Simeon. Nee. Hij was Godvrezende. Dat wist iedereen. En daarom was die man alleen komen te staan. Van alle veracht geworden. Daar hadden ze die man in het gezicht geslingerd. Denkt hij dat hij het alleen weet? En zie je, was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en Godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls, verwachtende de geboorte van de Heer Jezus Christus, betekent dat. Was geen blote verwachting, nee, de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest. Tegenwoordig hebben ze het allemaal van de profetes van Endor. Ik kreeg pas nog een brief van een dominee. Hij zegt, ik zat op mijn knieën. Precies, ja. Ze hebben het niet meer door de Heilige Geest geopenbaard. Dan buigen ze de schrift, of dan buigen ze de knieën, dan slaan ze het woord open en dan hebben ze een tekst voor een ander. Nou, dan ga je bij de profetes van Endor. Dat is niet door Gods Geest. Nee. Nee, dan ben je erop uit om een woord te zoeken waar je op uit bent, dat je graag wil horen. Nou, zo werkt de Heer niet, hoor. Zo werkt de Heer niet. Nee. Als dat goddelijke woord in ons leven klinkt, ga uit. Abraham gaat uit. Dan moet je niet denken dat Abraham al bepakt en bezakt was en klaar stond om te vertrekken. He, dat is het tegenwoordige christendom. Die kunnen precies de beloftes uit de Bijbel trekken die hun passen. Nou, bij Gods volk past er niks. Maar als de Heere spreekt tegen Filippus, die daar in Samaria predikte, gaat af van Jeruzalem naar Gaza, de weg welke woest was, daar waar geen weg is. Dacht je dat Filippus daarnaar had gesolliciteerd? Hij zag dat het gemeente in Samaria, zag hij uitbreiden. Gods koninkrijk zag hij uitbreiden. En nu werd hij daar plotseling van weggeroepen om te gaan de weg welke woest was. De weg naar de hel. Je moet maar denken, toen Jona die roeping van Gods wegen ontving, stond hij niet klaar met zijn reiskoffer om de weg des Heren te gaan. Hij pakte zijn koffer wel, maar hij ging van God af. Hij ging op vakantie naar Tarsus. Want hij zegt, nadat God vergeten heidendom, die Ninevieten. Waarom deed Jona dat? Het volk der Joden was niet tot bekering gekomen. En daarom gunde hij die heidenen de zaligheid niet. Daar zat heel wat meer achter als ze er tegenwoordig van maken. Daar zat heel wat meer achter, die drijfveer van Jona om te vluchten naar Tarsus. Dat was niet zomaar algemene onverschilligheid. Nee. Jona was een prediker der gerechtigheid, net als Noach. En hij predikte onder het Jodendom, hij predikte onder de koningen. En toen werd hij daaruit weggeroepen, maar hij had nog geen vrucht gezien op zijn prediking. En nu moest hij naar dat God vergeten heidenland, naar die wereldstad, naar die metropool Nineveh. En weet je wat Jona gedacht heeft? Nou, gaat God daar mensen bekeren? Want hij voelde wel dat die roeping heel bijzonder was. Hij voelde wel dat die roeping zo krachtdadig was, dat de Heere daar absoluut een bedoeling mee had. Want hij wist dat God barmhartig is voor zulke heidenen. Maar hij gunde die heidenen de zaligheid niet, want eerst moest dat volk der Joden tot bekering komen. En daarin was Jona oprecht. Jona had geen valse bedoelingen, absoluut niet, nee. Hij had natuurlijk Gods weg moeten gaan en hij is er ook gekomen, want als de Heere roept, dan zorgt hij er ook dat hij komt. Hoor. Al was het dwars over de bodem van de Middellandse Zee, dat staat God niet in de weg. Ben je nou wijzer? Tegenwoordig kan je de bijzondere werkingen van de Heilige Geest weten staan, zeggen ze in onze dagen. Maar het is irresistible grace, ook in de roeping, ook in het bedrijven van zending. Jona was de beste oud-testamentische zendeling die er ooit geweest is. En wat was de vrucht op de prediking, op die hel- en verdoemenisprediking van Jona? Ja, zo wordt het genoemd, zo zou ik het niet durven noemen. Want in die prediking van Jona zat nog zo vol evangelie, mensen. Als je nou nog 40 dagen de tijd krijgt om je te bekeren, dan moet het wel een nameloos ruim evangelie zijn. Dan moet God wel nameloos barmhartig zijn. Dan moeten die Ninevieten wel uitgeroepen hebben, het zijn de goede tieren, heden de zeren, dat wij nog niet vernield zijn. En dat zijn barmhartigheden nog geen einde hebben. Nog 40 dagen, dat was voor die Ninevieten een eeuwigheid. Je krijgt niet een dag, niet een half uur, 40 dagen. Kregen ze de tijd om zich tot God te bekeren. Als er in het woord staat, heden, indien gij uw stemmen hoort, indien gij mijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u lijden, laat u met God verzoenen. En je krijgt er nog 40 dagen om je te bekeren. Nou, daarin zag die koning van Nineveh de barmhartigheid Gods in Christus. En hij ging van zijn troon, hij legde zijn koninklijk kleed terzijde. En hij bedekte zich met stof en as. Hij zegt, laat mens en beest met datzelfde stof en as bekleed worden. Geen eten en geen drinken. Misschien, wie weet. Nou, die koning had geen rechten meer. Nee. Daar stonden de homofielen op de muren van Nineveh met de strop van zelfveroordeling om de hals. En die legden ze in zere handen. Daar stonden de hoeren en de tollenaars met de strop van zelfveroordeling op hun bos kloppende, o God, wees me de zondaar genadig. En Jona wist dat die God vergeten heidenen zich zouden bekeren. Omdat hij wist dat de Heere, dat wist hij uit zijn eigen leven, hoor. Omdat de Heere zeer barmhartig is, zeer genadig, voor een goddeloze hoop. Volk van God, is niet waar. De Heer is zeer barmhartig en zeer genadig voor de grootste van alle zondaren. En dat had Simeon geleerd, hè? Wat had hij nou bij God vandaan geleerd? Want als je God vrezende bent, dan ben je eerst in die put geweest van je ademsbestaan. Dan ben je eerst ontdekt geworden wie je nou zelf voor God geworden bent. Want anders kan je ook de geesten niet beproeven worden. Want al die verkeerde geesten, die hebben Gods woord, die hebben Gods volk in hun eigen hart leren kennen. Paulus zegt, wij weten hè, hoe de verklager der broederen werkt. We weten dat vanuit ons eigen leven. En als je dat nou mag weten, als je dat nou mag geleerd hebben. En daarin mag opwassen. Hè, want daarin kom je nooit gearriveerd. In die kennis, in die zelfkennis. Hè. Maar zelfkennis, dat is altijd ondergeschikt. Dat wordt altijd geboren vanuit de godskennis. Vanuit de Christuskennis. Door de wet is de kennis der zonde. Door de wet, hè, dat is in de voorweg. In de weg der ontdekking. Hè, de heiligheid des Heren. Dat je voor de Heren niet kan bestaan. En dat je, dat je daaronder moet vergaan als de Heren zijn recht laat gelden. Maar er is er maar één geweest, geliefde. Daar hebt de Heren dat recht toegerekend aan Christus. En die is onder het recht verloren gegaan. Nou wordt, die is niet opgevangen. Die is niet opgevangen door de vaderlijke armen. Nee, hij is ter helle nedergedaald. Is die letterlijk in de hel geweest? Nee. Maar weet je wat de hel was voor de Heer Jezus? De zonde. En hij is tot zonde gemaakt. Dat wordt niet meer beseft in onze dagen. Mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Waarom? Hij werd met de zonde geconfronteerd. De reine ziel van Christus. Werd met de zonde geconfronteerd. Met de toren van God geconfronteerd. Terwijl hij nog geen zonde had gedaan, nog gekend. Hij kende de zonde niet. En toen werd hij ermee geconfronteerd. Toen werd zijn ziel beangst tot de dood toe. Dat kostte hem bloed en tranen. Als hij daar iets van kennen mag, geliefde. Wat het Christus gekost heeft. Daar wordt de godsvreze geboren. Daar wordt de godsvreze geboren. Ja, dan ga je het opnemen voor de ere Gods. Daar hebben de engelen toch van gezongen, kinderen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. Niet in de mensen een welbehagen. Dat is algemene verzoening. In de mensen van het welbehagen staat er eigenlijk. Dat is Gods volk. Dat is Gods volk. Hè? Dat is al zo lief heb God de wereld gehad. Heel die wereld. Alle mensen van de wereld. Nee. Ik bid niet voor de wereld. Maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Want zij zijn alle uw. En geliefde, dat had, die zaken had Simeon allemaal geleerd. Hè? Dat is wat Simeon in de Heere mocht wezen, rechtvaardig en godvrezende. En hem was een goddelijke openbaring gedaan, dat hij de Christus der Schriften zou zien. Niet alleen met natuurlijke ogen, maar door het geloof. He, dat moet u niet zien van nou, ik heb u vanmorgen gezegd, van kon Simeon dan niet zonder. He, want de Heere Jezus zegt toch tegen Thomas, zalig zijn die Thomas die niet zullen gezien hebben en nochtans geloofd zullen hebben. Nou, dat gold ook van Simeon. Hij had de Christus en schriften nog nooit gezien. Van Johannes de Doper staat er. En hij kende hem niet. Nee, na zijn lichamelijke verschijning kende hij hem nog niet. Maar hij kende hem wel door de Heilige Geest en door het geloof. Ja, dat wordt door JMD, de Heer van de Griffemidden gemeente, zodanig verbasterd. Alsof die woorden en hij kende hem niet, zou bewijzen dat er een wedergeboorte, dat de wedergeboorte zonder Christuskennis begint. Dat zijn de valse leraren in onze dagen. Die durven Gods woord zodanig te verkrachten, op een biblicistische wijze te verstaan, alsof dat de zaligmakende leer van Christus is. Het zijn leugenprofeten. Johannes wist, kende hem niet na zijn lichamelijke verschijning. Dat is hem ook van Gods wegen geopenbaard. Toen hij daaruit riep, zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. En zo is het ook Simeon geopenbaard. Hij ging op door een openbaring. Want er werden zoveel kinderen geboren. Hoe kon Simeon weten wat nou de zaligmaker der wereld was? Die had geen kransje om zijn hoofd. Wat je in vele bijbels ziet, van die oude prentenbijbels. Hè? Je mag de Heer Jezus niet afbeelden. Nee, natuurlijk niet, omdat je niet weet hoe hij eruit gezien hebt. En dan, als je het zou weten, Simeon heeft er ook geen prent van gemaakt. Nee, natuurlijk niet.
Dat stond op zijn hart geschreven. En hij ging ook door een openbaring. En de Heilige Geest maakte hem bekend dat nu de Christus der Schriften, nu de geboren koning der Joden, in die tempel gebracht werd. Hij ging door de Heilige Geest, door de drijving des Geestes, waarvan dat ook van Simson geschreven staat, en de Geest begon te drijven in het dal van Zoren en Estehol. Al Gods volk kent die drijving des Geestes. Daar kan je niet op drijven, dat deed Simeon ook niet, maar als je erdoor gedreven wordt, dan kan je niet naar een andere richting. Dan klinkt het, dit is de weg, wandel in dezelfde. En zo kwam Simeon in de tempel. Ja, hij ging op door een openbaring. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou eer hij de Christus der Schriften zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. Dat was de onfeilbare leiding des Heilige Geestes. De onfeilbare, die drijving des Geestes, dat is onfeilbaar. Wij zijn het niet. Simeon was het ook niet. U moet goed, kijk, daar wordt ook afgoderij mee bedreven. De Bijbelschrijvers in zichzelf waren niet onfeilbaar. De Bijbelschrijvers waren niet geïnspireerd. Absoluut niet. Gods woord is geïnspireerd. Wat ze hebben geschreven, wat tot de kanon van Gods woord behoort, dat is geïnspireerd. Niet de apostelen zelf waren geïnspireerd. Anders had Petrus nooit kunnen dwalen in Antiochië. Was ook maar een mens van gelijke beweging als wij. Maar alles wat ze hebben gepredikt en geschreven, dat is geïnspireerd. Dat heeft de Heilige Geest hen ingegeven. En daar is geen woord verkeerd bij. Gods woord spreekt zichzelf nergens tegen. Al lijkt het ook soms paradoxen, schijnbare tegenstrijdigheden. Hè, waarmee de schriftcritici nou in de gang gaan. Hè, die worden er nog dik voor betaald. Ook om allerlei goddeloosheden. Hè, 7 dagen in de schepping is geen 7 dagen meer. Hè, dat zijn 7 perioden geweest. Nou dus, al zou dat zo zijn, gemeente. Hè, als de 24-uur-cyclus wordt in de Bijbel een dag genoemd. En de zon was ondergegaan. Hè, en de eerste dag. Dat staat er toch allemaal geschreven. Als dat periode zou zijn geweest, dan zou Christus ook 3000 jaren in het graf gelegen kunnen hebben. Want hè, hij zou 3 dagen, net als Jona, 3 dagen, 3 nachten, zou hij zijn in het graf der aarde. Als dat nou zo zou zijn, dan zou hij, hè, volgens die schriftcritici, dan zijn dat periode geweest, dan zou de Heer Jezus 3000 jaar of 4000 jaar of misschien wel 10.000 jaar in het graf hebben gelegen. Nou, je ziet al de belachelijkheid ervan. Dat kan een mens met zijn natuurlijke verstand nog wel doorzien. Hè, dat het allemaal op droggronden is gebaseerd. En daar worden ze nog dik voor betaald, die mensen. Je zal rillen en klappen wat die mensen een tractement opstrijken. Die zogenaamde godgeleerden. De dwaasheid, de wijsheid van de wijze, die zal God doen vergaan. En dat gaat in onze dagen letterlijk in vervulling. Letterlijk in vervulling. Maar van Simeon gold, hij was rechtvaardig in de ogen Gods, gerechtvaardigd, daar wist hij zelf ook van. En als een goddeloze, en meer als goddeloos kwam hij niet, maar hij roemde in Christus. Hij was godvrezende, ja, niet mensvrezende, godvrezende. God in ere houdende. En Simeon kreeg openbaringen van Semels wegen, daar weet al Gods volk van. Daar weet al Gods volk van. Hè? Niet alleen een geopenbaarde Christus tot zaligheid, tot rechtvaardigmaking, tot wedergeboorte, tot heiligmaking. Maar dan laat de Heer je ook wel eens, dan geeft de Heer je ook wel eens een belofte voor de tijd. Jazeker. Daardoor wordt het geloof ook geoefend. Abraham kreeg een belofte dat Sarai nog vruchtbaar zou worden en dat ze een zoon zou baren. En dat werd pas vervuld toen ze totaal verstorven waren. Abraham en Sarah. Nou, in natuurlijk opzicht kon het niet meer. Nou, dat is nou wat de Heere werkt. Wat niet kan en toch gebeurt. Daarom heet het ook een wonder. Een wonder is wat niet kan en toch gebeurt. Als het nog maar voor 1% mogelijk is, dan is het geen wonder meer. Dan kan je het nog beredeneren. Hè? Maar wat nou niet kon, dat gebeurde in het leven, dat werd Simeon beloofd. Want het huis van David, hè, dat was toch een afgehouwen tronk. daar kon toch niks meer uit voortkomen. Dat was toch de dood in de pot, zou je zeggen. En toch was er Simeon een belofte gedaan door de Heilige Geest, hè, dat hij de Christus en Schriften zou zien eer dat hij het tijdelijke met het eeuwige zou verwisselen. En dat is ook gebeurd, gemeente. Dat was een belofte, want hij verwachtte de vertroosting Israëls. Als dat staat geschreven, dan staat dat geschreven. Hij verwachtte, hij was in verwachting van die belofte. Als de belofte je niet zwanger maakt, volk van God, heb je nog geen belofte gekregen. Dan weet je nergens van. Tegenwoordig praten ze over de beloftes, maar de beloftes zijn geadresseerd. Simeon was een openbaring gedaan door de Heilige Geest. Daar kon niemand uit zijn geheugen wissen. Nou, anders is het niet van de Heer, hoor. En hij was daarmee in verwachting geraakt. In geestelijke zin was hij daar werkzaam mee gemaakt aan de troon van de genade. Niet medegewerkt. Nee, daar heb ik. Kijk, alles is onderscheiden. Alles moet ook onderscheiden verklaard worden. De Heilige Geest had hem daarin gezet. Hè? De Heilige Geest die had Maria bevrucht. Nou, dat mens dat voelde dat. Dat ging dat voelen, dat leven in haar moederschoot. Zoals elke moeder dat op een natuurlijke wijze voelt, voelde Maria dat ook op een natuurlijke wijze. Maar Maria mocht verder kijken. Dat was een bijzonder kind. Dat was een geheiligd kind. Want hij is niet door de wil des mans gebaard, maar door de Heilige Geest. Dat kind heeft Maria niet ontreinigd en Maria was er niet door ver ontreinigd. En toch stelde ze zich onder de wet, hè, want de ere Gods die zou moeten geschieden. Ik heb u gezegd dat haar reiniging, is verkeerd vertaald in de Statenvertaling, dat is autos, dat ziet op, dat is meervoud. De Heer Jezus Christus, die heeft zich geen titel en jota ontzegd van de wet. Hij is onder de wet gekomen. Hij wilde onder die wet komen. Opdat degenen die onder de wet zijn, in de banden des doods verkeren, in de kluisters en boeien van de Satan, opdat hij die zou bevrijden. En dat kon alleen maar door die weg van de vervulling der wet, door die weg van volkomen gehoorzaamheid aan de wet, door die weg waarin hij als plaatsbekleder van zijn volk in hun plaats is gaan staan, als de grootste misdadiger in de toerekening, als de grootste goddeloze die er op aarde bestond. Als je zo Christus mag kennen, geliefde, dan kom je daar niet over uitgehuild van blijdschap. Daar ligt zo'n blijdschap in. Die plaatsbekleding van Christus. Christus heeft niet alleen maar zomaar die losprijs betaald. Hij is in onze plaats gaan staan. Hij heeft zijn goddelijke heerlijkheid afgelegd. Het woord is vlees geworden. Om het nou maar eens zo te zeggen, hij was een man van gelijke beweging als wij. Jazeker, hij is in alles verzocht geworden. Hij is de broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En daarom kon hij tot zonde gerekend worden. Daarom kon hij tot grootste misdadiger gerekend worden. Daarom kon hij een vloek gerekend worden. Omdat hij dat alles op zich kon nemen, omdat hij dat alles vrijwillig op zich genomen heeft. Als Sions betalende borg, maar ook als plaatsbekleder van de zijne. Ja, de plaatsbekleding van Christus, geliefde. En daar heeft Simeon het hier ook over. Dat zullen we straks nog wel beschouwen. En mocht het zien en beschouwen, hè, en beschouwen en aanschouwen door het geloof zijn. Dan gaat hij van die Christus getuigen. En dan neemt hij die Christus in zijn armen. Dan neemt hij als het ware Maria, dan neemt hij, dan ligt hij dat kind uit haar armen en dan neemt hij in zijn armen. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. He? En dat is zo'n godverheerlijkende belijdenis, dat is zo'n godverheerlijkend getuigenis. En dat heeft Simeon niet voor zichzelf getuigd, maar voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen, die belofte is waar geworden. Als de belofte niet waar wordt, geliefde, dan mag je staat voor God nog wel eens nakijken. Want tegenwoordig kunnen ze een belofte oppakken en weer wegwerpen. Maar zo gaat het niet. Zo gaat het niet. Nee, zeker niet. Dat moet waar worden. dat moet waar worden. En Gods volk wordt daar wel eens tot in het uiterste beproefd. Nou, hier heb je een beproefde ziel, Simeon, afgehouden tronk van Isaï. Er was geen zicht op de komende Messias. En toch was die door de Heilige Geest in verwachting geraakt van de vertroosting Israëls. Dat moest gebaard worden. Die belofte, die vervulling van die belofte, die moest gebaard worden. Dat kon niet anders. En dan gaat hij die belofte baren. En dan neemt hij dat kind in zijn armen. Ja, dat is nou het werk Gods. Ja, dat is nou het werk Gods. Simeon had de dag niet op zijn kalender staan hoor. Hij, kijk, daar heb je nou Gods ware volk. Tegenwoordig moeten ze allemaal agendas, moeten ze de agenda afwerken. En dan moet je bij dokter Huppel de Pup A. Huigen in de tonnen, moet je zeg maar op cursus. En dan moet je daar leren om je kerkelijke agendas af te werken. Nou, die heb Gods volk al lang op de mest opgeworpen, al die agendas. Als ik op zendingsreis ga, kan ik nooit een agenda maken. Van nou, vandaag doen we dit en morgen doen we dat dagen. Dat bepaalt de Heer van uur tot uur, van minuut tot minuut. En als je zo niet gaat, dan ga je niet door het geloof. Dan is het allemaal mensenwerk. Dan kun je toch zien, mensen, dat al die kerken, die democratische kerkvormen, dat is allemaal mensenwerk. Er is niks van God bij. Dat is niet uit God geboren, want wat uit God geboren is, zondigt niet. U zegt, maar Gods volk zondigt toch? Ja, ze struikelen in de zonde, maar ze doen niet de onnatuurlijke zonde en niet de doodzonde meer. Dat is een doodzonde, om van de kerk een democratisch stelsel te maken. Daar wordt God overboord geworpen. Net als Jona overboord geworpen werd toen op die storm op zee. Toen die scheepslieden Jona overboord wierpen, wierpen ze Christus overboord. Daar heb je het. De kerk wil rust. Nou, toen was het gelijk de storm over. Nou, dan heb je een valse rust. Rust nog vrede wordt gewonnen. Hadden ze met Jona maar op de rots te pletter geslagen. Want dan hadden ze de een op een balk. He? Net zoals in de dagen van Paulus, toen hij daar in die storm verkeerde. Hij zegt, ze zullen allemaal behouden naar land komen. Maar denk erom, naar het woord des Heren. En er zal er geen een in een reddingsboot gaan, want die zullen allemaal omkomen. Wat heeft dat ons te prediken, mensen? Daar kan je wel een boek mee vullen. Hadden die scheepslieden Jona maar binnenboord gelaten. En hadden ze maar op de rots te pletter geslagen. Want dan hadden ze allemaal behouden naar land gekomen. Want die oude mens moet de pletter slaan hoor. Dat moet. Gods volk heeft geen oude mens meer. Is ook geen oude mens. Is geen twee mens. Ziet alles. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Nee, substantieel blijven ze precies diezelfde mens. Als je aan de vlees trekt, kijk. Gods volk moet wel eens verwonderlijk aan de wangen trekken. Dan zeggen, ja, het is nog vlees en bloed. Het is nog allemaal verdoemelijk. Het is nog allemaal verwerpelijk. Moet je eens in de spiegel kijken, volk van God. Dan schrik jij het dood. Want dan zie je een vleeselijk mens verkocht onder de zon. Ja. Maar toch heel rechtvaardig. Volmaakt heilig. In de volmaakte. Ja, ik heb die leer niet verzonnen, geliefde. Die leer van de toegerekende gerechtigheid van Christus, dat zet heel de wereld op zijn kop. Dat zet alle kerken op zijn kop. Want daar moet niemand, daar moet geen dominee wat van hebben. Nee hoor. Nee, echt niet. Van nature moeten we er helemaal niks van hebben. En zelfs na ontvangen genade, geliefde, moet de druk op de ketel blijven, om het zomaar eens te zeggen, wil je die Christus en schriften volgen. Want dan moet je ook nog getrokken worden. Anders doe je het ook niet. Daar staat geen mens voor in de rij. Er stond ook geen mens. Er stond ook geen volk van God in de rij. Om Simeon te vergezellen naar de tempel. Je zou toch zeggen. Dat hadden de herders nou overal bekend gemaakt. En niemand kwam in beweging. Dat is me wel eens zo'n onbegrijpelijk iets geweest. De boodschap was toch uitgegaan. De wijzen uit het oosten hebben het verkondigd. De herders hebben het verkondigd. Maar er kwam niemand in beweging. Nee. Nee. Geen refo's. Al die zogenaamde gereformeerde dominees, die blijven allemaal thuis zitten. Maar Simeon heeft het gezien. Aan Simeon is die belofte vermaakt, geadresseerd, bezorgd door de Heilige Geest. En Simeon was zwanger van die belofte. Dat is nou het echte werk van God. Dat is nou het echte werk van God. Hij is ook gestorven aan de belofte op zich. Jazeker. Want er staat en ziet een mens. Wat is dat? Een verdoemelijk mens. Mens betekent verdoemelijke adamiet. En juist in zijn verdoemelijkheid, in dat geheel vleeselijk zijn verkocht onder de zonde, was hij rechtvaardig en godvrezende. In Christus. In Christus. In die Christus der Schriften. Waarin hij had geloofd. Waarin hij geloofde. Voordat hem die belofte is gedaan. Want de Heer doet alleen maar die belofte aan zijn verzoende volk in Christus. Hoor. Je moet nou echt niet denken dat God die belofte doet. He, zoals Simeon die mocht ontvangen aan een onbekeerd mens. Absoluut niet. De Heer verspilt zijn woorden niet. Echt niet. Echt niet. Simeon was in Christus gerechtvaardigd. En hem was een belofte gedaan door de Heilige Geest. Een openbaring. Dat is een openbaring. Dat gebeurt. De belofte geschiet in de nood. En de vervulling geschiet in de dood. Weet je wat tante Lene vroeger zei? Ze zegt, Gods volk is bang van de belofte. Want ze weet door welke weg die vervuld gaat worden. En daar wordt geen vlees gespaard door mensen. Er staat Gods volk wel eens met een strop van zelfmoord om de nek. Want als die vervulling niet waar wordt, dan is er niks waar. Ja, ik weet niet of ieder. Dat is een aanporing des duivels hoor, want die Gods volk begeert zich niet om het leven te brengen. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Ik heb u dat meer uitgeklaard. Gods volk bedrijft geen onnatuurlijke zonde meer. En ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen, maar er is onderscheid tussen onnatuurlijke zonde en algemene zonde. Ze zijn uit de heerschappij des duivels verlost. En daarom verwachtte Simeon de vertroosting Israëls. Zijn enige troost, beiden een levende sterven. Zou die een levende lijve mogen aanschouwen? Dat is wat gemeend. Dat is toch wat, hè? Ja, zalig zijn degenen die niet zullen gezien hebben en nochtans geloofd hebben, maar hem was een belofte gedaan. Dus dat moest waar worden. Daar kon Simeon niet meer buiten leven. Als dat niet waar zou worden, zou hij voor eeuwig verloren gaan. Daar heb je nou de waarde van de belofte Gods. Ook voor de tijd, hè? Want dat was een belofte voor de tijd. Hoewel dat een eeuwigheidswaarde had, wat hij onder ogen kreeg. Hè? De Christen der Schriften, die had eeuwigheidswaarde. Voor zijn eigen ziel, hè? Maar ook voor de ziel van alle die zijn verschijning hebben liefgekregen. Dus die belofte moest waar worden. Dat was niet meer een extra in het leven van Simeon. Zo, nou ja, als die nou niet waar wordt, als die belofte nou niet vervuld wordt, dan ben ik toch even zalig. Nee, aan die belofte hing de zaligheid van Simeon. Hij was in Christus verzoend en nochtans hing zijn belofte aan die ene belofte door de Christen der Schriften te zien. Dat zou moeten geschieden. Anders zou de Heer niet een waarmaker zijn van zijn woord. Dus dat leven der genade, geliefde, dat gaat geregeld op de punt van de naald. En niet in die wettische benauwdheid van weleer. Want Gods volk krijgt in de verwachting van die beloften die hun gedaan worden voor de tijd, krijgen ze zoveel krediet op God, omdat ze leven door het geloof en door de liefde is werkende. En dat geloof, gemeente, dat is kennen, toestemmen en, kinderen, vertrouwen. Wie op God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd. En dan hoor ik al het volk zeggen en al het volk zeggen, amen. Al het volk zeggen, amen. Mag er niet één tegenwezen, want anders behoor je niet tot Gods volk. Zo was het in het Oude Testament. En al het volk zei, mocht niemand tegenwezen. Al het volk zei, amen. Was niet democratisch. Ben je wijzer? Al het volk zeggen, amen. Geloof. Kennis, toestemmen en vertrouwen. Al het volk zeggen, amen. In Christus, door het geloof. En dat vertrouwen, geliefde, dat kan je alleen maar oefenen op een persoon die je kent. En dat gold bij Simeon. Hij kende de Christus en Schriften, net zoals Johannes de Doper, zonder dat hij hem ooit in levende lijven had gezien. En dat is noodzakelijk dat ik het zo preek op grond van de schrift, want anders zou je er een biblicistische dwaling in kunnen leggen. die legt Gods woord er niet in hem. Gods woord is nooit de oorzaak van de dwalingen die heersen. Nooit. Dat is de mens met zijn bedorven verstand. Dat zijn de godgeleerden met hun bedorven wijsheid. Maar daar is de schrift niet tegen dan. Echt niet. En Simeon leefde enkel wat de Heere hem zei. Wat de Heere hem uit het woord openbaarde. Uit die oud-testamentische profetie openbaarde. Dat is alles gegrond op Gods woord. Wat de Heere aan de ziel belooft. Wat de Heere aan de ziel vermaakt. En de belofte voor de zaligheid gaat gepaard met de toepassing. Dat is niet zoals volgens de leer van de afscheiding. Als je een belofte krijgt tot zaligheid, dan moet je nog een tijd wachten. Op de toepassing, dat noemen ze dan een toegepaste Christus. Nou, dan heb je hem nooit beloofd gekregen, want anders wist je van de toepassing. Want in het kader van de zaligheid spreekt de Heer Jezus altijd met toepassing. De rechtvaardigmaking is geen belofte. Ja, dat is een actieve belofte. Ja, met voortgaande vervulling. Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. En wanneer leg je nou de laatste zonde af? Met de laatste snik. Hè? Als dit verderfelijke onverderfelijkheid gaat aandoen. Hè? En dan heeft de Heer Jezus dat alles betaald. En dat is in de toepassing geschied hoor. Dan weet je dat je zonden vergeven zijn van verleden, heden en toekomst. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En daar leeft Gods volk uit. En ze leven van bevestiging tot bevestiging. Van kracht tot kracht. Hè? Niet van klacht tot klacht. Klaagt Gods volk dan nooit? Nou, en ieder klagen vanwege zijn zonde. Daar is het leven der genade vol van. Daar komen ze niet over uitgeklacht. Daar komen ze niet over uitgeweend. Hè? Maar in die wening zit zoveel blijdschap, geliefde. De blijdschap des Heilige Geestes. Hè? Verblijdt u te alle tijd. Waarin? In dat offer van de Zoon, oh zalig slot, in dat offer van Christus. Want dat vergoedt alles, geliefde. Dat vergoedt niet een beetje, dat vergoedt alles. En daar heb je nou die buit van het overwonnen land, viel zelfs de vrouwen in de hand. Schoon niet mee uitgetogen, nee, die mensen zijn uitgestreden. Die kunnen niet meer strijden, die kunnen niks meer oplichten. Die liggen daar, verloren. Daar heb je de kerk. En nou komt de Heer dat alles te schenken. Eenzijdig te schenken. En zo had Simeon eenzijdig bij God vandaan die belofte gehad dat hij de Christus en Christen zou zien voordat hij zou sterven. En dan wil Simeon wel sterven hoor, want de belofte was vervuld toen hij dat kind in de armen nam. Nu laat gij Heer uw dienst gaan in vrede. Daar heb je het nou hè. In vrede. Waarom? Omdat God zelf de vervuller was van die belofte. Die in Christus ja en amen zijn. Als de Heere iets belooft, is dat veel zekerder hè, als 10.000 werelden bij elkaar. Want het geloof ziet of als het gebeurd is. Yeah. Want wat de Heere spreekt is de zaak zelf. Ook al ligt het nog in de belofte verzegeld. Hè, ook al doet de Heer het nog niet uitspruiten. Nochtans zegt David, heb God mij een vast verbond gemaakt. Het wel geordineerd en vast is. He? Hoewel, zegt hij het nog niet doet uitspruiten. He? Het is voor de buitenstaander allemaal zo'n schemerige godsdienst. Nee, zelfs de engelen kunnen er niet in blikken. Voor de engelen is het één grote duisternis. Wat God in Christus gedaan heeft, he, dat geheim van zalig worden, daar kunnen de engelen niet in blikken. Maar Simeon mocht er inblikken. Simeon mocht veel meer zien als een gewoon kind. Want het was niet van andere kinderen onderscheiden. Nee, hij is in zwakheid geboren. Hè? Hij is de broeders in alles gelijk geworden. Ziekten zijn hem niet bespaard gebleven. Uitgenomen de zonde. En dat kind neemt hij in zijn armen. Dat zondeloze kind. Dat heilig kind Jezus. En toch heel vleeselijk. Verkocht onder de zonde in de toerekening. Christus was verkocht onder de zonde in de toerekening. Hij was geheel vleeselijk. In de toerekening. Het woord is vlees geworden. Dan moet je daar niet Dan moet je daar geen etiket heilig aan plakken. Nee, Christus is een verdoemelijke adamiet geworden. In de toerekening. Hij is onder de wet gekomen als de grootste der zondaren. Want al de vloeken van de wet troffen dat hart van die herder. Zwaard, ontwaak tegen die herder. Tegen de man die een metgezel is. Sla die herder. En de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Dat is nou zalig worden, gemeente. Dat is nou ruim zalig worden. Omdat er één geweest is die dat zwaard, dat wraakzwaard van God opgevangen heeft in zijn middelaarshart. Als plaatsbekleder van zijn volk. Als geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. En daarom is de Zoon macht gegeven. De zonde te vergeven. De Vader heeft hem alle macht gegeven. En geliefde, heb je dat machtswoord van Christus wel eens in je ziel horen klinken. Zoon, dochter, uw zonden zijn u vergeven. In de dood van je adembestaan. Daar hoef je eigenlijk niet geschikt voor te maken hoor. Want het is voor de slechtste. Ja, het is toch zo'n groot geheim, mensen. Als een mens is echt, is maar worden die die is. De slechtste van de slechtste. Daar kan heel de wereld nog zalig worden, maar jij niet meer hoor. Nee. En de zulke, daar is Christus naar op zoek. En die zal die ook vinden. Want hij is gekomen om te zoeken en te zaligen. Wie die zoekt, die vindt hij. Jozef kon zoeken naar zijn broeders. Maar weet je wat er dan staat? En een man vond hem. Dat is nou zalig worden. Dat is nou zalig worden. We zoeken het altijd zelfs. De vader, alle gelovigen zocht het aan de verkeerde kant. He? Dat mes ging omhoog. Dat was het bevel Gods. Daarin was hij de Heere gehoorzaam. Hij had Isaac op dat altaar gebonden. Maar Isaac kon geen type van Christus zijn. Kon niet. Want bij Christus ging dat zwaard er doorheen. Jozef mocht zijn een type van de kerk. Van de levende kerk. En Abraham had het al uitgesproken, maar Abraham kon het niet zien. Hij zag het niet, het werd hem geopenbaard. Dat rammetje, verward in de struiken, het werd hem geopenbaard. En het had hij al gezegd. Toen Isaac vroeg, mijn vader, waar is nou het offerlam? En toen zegt Abraham tegen zijn zoon Isaac, de Heere zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En zo gingen ze de berg op. Heb Abraham toen gezegd op die berg Moria, nou zullen we maar op God wachten totdat hij dat lam beschikbaar stelt die ik op het altaar offer moet. Nee, want Gods bevel luidde, offer uw zoon, uw enige, die gij lief hebt. Dat was tegen de wet. Want de wet, heilige wet Gods, verbiedt mensenoffers. Manasse is erdoor in de gevangenis gekomen. Omdat hij zijn kinderen door het vuur liet gaan. Goddeloos. Daar stond Abraham als een goddeloze op de berg Moria. En toch was hij zo rechtvaardig voor God. Omdat hij God gehoorzaamde. Ik heb u wel meer gezegd. Als de Heere Abraham bevolen had, spring van de berg Moria af, had hij het gedaan. Maar dat zegt alleen de duivel. Dat zei de duivel tegen Christus. Hè? Toen die hem bracht op de tinnen der stempels. Nou, spring dan naar beneden. Want dan zal de Heere een legioen van engelen bevelen. En die zullen u op de handen dragen. Maar als de duivel het zegt, dan is het God verzoeken. Maar als de Heere het zegt. Toen de Heere zei, offer uw zoon, offer uw enige zoon die ge lief hebt. Toen heeft Abraham niet getwijfeld, niet tegengestribbeld. Ik denk dat hij het genezen Saar heeft gezegd. Nee. Want hebt ge geloof, hebt dat voor uzelf en bij God. Ja, er zijn natuurlijk allemaal van die broodprofeten. Die kunnen allemaal wel de uitkomst vertellen als het gebeurd is. Als het wonder gebeurt. Ja, zo klinkt ik het ook. Zo klinkt ik het ook. Maar ik heb hier wel eens onder u gezegd dat de Heere wat beloofd had. En u zijt alle getuigen geweest van de weg waardoor het gegaan is. Omkomen en vergaan. En waardoor de Heere door die weg zijn woord heerlijk waar gemaakt is. Is het niet waar, volk? Want hij heeft ellendige dat land bereid door zijn sterke hand. O Israëls ontfermer. En dan mag Simeon het uitzingen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Uw zaligheid, niet mijn zaligheid. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Het is van de Heere. Toen mocht Israël naar boven. En Jacob mocht het graf in. Versta je het nou? Versta je het nou, geliefde? Simeon mocht die zaligheid aanschouwen. In die eeuwige heerlijkheid. Ja, we zijn niet verder gekomen als zover onze tekstwoorden, die lofzang van Simeon. Maar dat geeft toch niet? Heb je nou eens een woordje van de Heer opgeluisterd, volk van God? Onbekeerde in ons midden. Hij is gezet tot een val en tot een opstanding, veler in Israël. Wat zal het toch zijn als Christus die stumblingblok wordt in je leven. Dat struikelblok. Want over Christus struikelt elk mens van nature. Een mens wil recht overeind blijven. Het zal niet gaan. Het zal niet gaan. Je zult het toch een keer van God moeten verliezen. En wat een heerlijke uren is dat. Als de wapens mogen worden ingeleverd. Als die ziel doorwond is. Met een pijl doorgeschoten. Niet verwond, doorwond. Doorgezaagd. Net als die pinkstelingen. Wat moeten we doen, mannenbroeders? Het was de laatste hoop. En toen sloeg Petrus hen alles uit handen. Al de werken sloeg. Niet Petrus, maar het woord van God. Bekeert u? Nou, dat was niet meer mogelijk. Dat was niet meer mogelijk. Toen ontviel hun alle hoop. Gelooft in de Heer Jezus Christus. Dat wordt verloren zielen toegeroepen. Als verloren zielen dat worden toegeroepen door de Heilige Geest, zoals bij die stokbewaarder. Doe uzelf geen kwaad. Kijk, dan heb je op het randje gestaan van de eeuwige rampzaligheid. En dan ben je er ook ingevallen. En dan word je door die eeuwige armen, door die eeuwige liefdesarmen van Christus opgevangen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Christus heeft die hellevaart voor zijn volk ook plaatsbekledend doorleefd. De volle toren van Gods toren, de volle toren Gods doordragen en weggedragen. De zonde weggedragen in die eeuwige vergetelheid, in die zeven eeuwige vergetelheid. Als die bok, waarop de zonde des volks werd gelegd en in de woestijn gestuurd is. Zo heeft Christus, veel heerlijker, de zonde zijns volks weggedragen. Ik zal nooit meer op u toornen, nooit meer op u schelden. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen. En de Heere neemt er geen woord van terug, volk van God. Dan ben je weer in de zonde gevallen. Hij neemt er geen woord van terug. Nee, hij neemt er geen woord van terug. Want die liefde des vaders, die liefde des zoons en die liefde des heilige geestes, dat is een onbestendige, dat is een bestendige liefde. Dat is een eeuwige liefde, dat is een onveranderlijke liefde. De Heere zal nooit laten varen het werk wat hij in Christus begonnen is. En waar begint hij? Het is volbracht. Het is volbracht. Daar heb je de Christus der Schriften die het alles in onze plaats heeft vervuld. Tot de laatste titel in Jota. Maar niet alleen betaald. Hij hing daar als onze plaatsbekleder. Wij hadden daar moeten hangen. In de plaats van Christus. Hij is daar gaan hangen. Hij is ook in onze plaats gestaan in de rechtszaal van Pilatus. Toen heeft hij zijn volk opzij geschoven. Toen is hij in de plaats gaan staan. Zich zelf schuldig gesteld als een schuldenaar in de toerekening. Des doodschuldig. En Pilatus moest zeggen, ik vind geen schuld in de mens. Nee, natuurlijk niet. Kon die niet. Maar de Heer Jezus die heeft geen beroep gedaan op een advocaat. Nee. Hij is zelf de hemelse advocaat die zijn volk vrijpleit bij de Vader. Vader, zie hier mijn bloed. Zie hier mijn gerechtigheid. Ziet hier mijn heiligheid. Ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Want ik heb verzoening voor hem gevonden. Vrede met God. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Op uw zaligheid wacht ik, o Heer. vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Hij is onze vrede, volk van God, Hij is onze vrede. Geliefde gemeente, als u nou daar onbekeerd voortleeft, bij een oorlog met God, bij een oorlog met je schepper. Nou is Christus de vrede voor zijn volk. Hij is onze rechtvaardiging, Hij is onze heiliging, Hij is onze volkomen verlossing. Kan ik je nou niet jaloers maken op die Christus der Schriften, op zijn plaatsbekledend werk? Ik voor u, daar ga je anders de eeuwige dood op moeten sterven. Wat heb je nou tegen deze Christus? Tegen deze gewillige Christus. Christus is veel gewilliger om een zonder zalig te maken, als die zonder zalig wil worden. Veel gewilliger, veel gewilliger. Hij wacht om genadig te zijn. Wanneer? Als hij het nou alles in het handen mag geven, doe mens nooit. Hij blijft maar vasthouden. Ook als hij in de rand van zijn adem sput, blijft hij maar aan die rand. Laat los! En u zal losgelaten worden om eeuwig te vallen in die eeuwige, vrije, lieve middelaarshanden van Christus. Om te vallen in het vrije van zijn welbehagen. Vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Amen. Heren, gij hebt het weer doen uitgaan. Dat woord in alle zwakheid gepredikt, maar het woord is krachtig, levend en krachtig. Scherpsnijdende, enig scherpsnijdend zwaard. En het gaat door, dwars door onze zielen, dwars door onze gedachten. En de Heer Jezus Christus is een behouder der ziel. In die stonden van het gericht, in dat dodelijk tijdgevricht, daar is Hij in onze plaats gaan staan. O Heere, mochten we dat wonder der wonderen aanschouwen, die verhoogde slang, als door de slangen gebeten, om genezing te vinden onder zijn vleugelen, verzoening door voldoening, vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Lieve Heere, zegen uw woord met kracht in ons hart. De Heere heeft me versterkt met kracht in mijn ziel. Mochten we het eens horen, Heere, diegene in Sion geboren. We bidden het u in Jezus' naam. Gedenk ons, als we de week weer ingaan, mocht gij onze voorhoede en achtertocht zijn, onze in- en uitgang. Heere, help ons in de vergeving van al het onze, in de verheerlijking van al het uwe. Om Jezus' wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 89. En daarvan het 8e zangvers, Psalm 89, het 8e zangvers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij stekend hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwige welbehagen. En wat er verder volgt in het 8e zangvers, Psalm 89.
Oh,
zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.